Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met de drie vrouwen achter de voorstelling Tizzy Geen Hotel.
Een club van mensen die hoog vroeger bij de bank hadden gewerkt en nu nog een soort netwerkclub. Maar die waren allemaal 70 plus. Het was de hel.
Alle drie hadden ze al lang daarvoor hun eigen carrières in het theater. Met solo cabaretvoorstellingen of in het geval van Hanneke met het duo Dames voor Navieren. Sinds 2019 spelen ze door het hele land de voorstelling Tizzy Geen Hotel. En nu de voorstelling Tizzy Geen Hotel 2. Gebaseerd op een populaire website rondom alles wat er gebeurt als je puberkinderen jouw huis als hotel beschouwen. We namen deze aflevering op in Theater Chassé in Breda. Waarvoor dank. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Dian Liesker, Hanneke Drent en Ellen Dikker van Tizzy Geen Hotel.
Sorry.
Geef het helemaal niks.
We beginnen opnieuw. Ja.
We beginnen opnieuw. Jullie hebben een super originele naam voor de tweede show. Het is hier geen Hotel 2. Nou ben ik wel benieuwd. Hebben jullie, want dit is volgens mij een show die heel erg goed loopt en goed bezocht wordt. En heel erg tof op basis van de blog. Het is hier geen hotel. Toch?
Ja, een website. Ja. Goeie.
Het is een website, ja. Dus het is niet echt een blog. Het is echt een platform ook op Facebook en Instagram en TikTok.
En vooral over het leven met puberkinderen.
Yes.
En alle rampen die erbij komen. En alle dingen waarvoor ik angstvallig mijn ogen sluit. Omdat mijn dochter daar over een paar jaar aan gaat beginnen.
Hoe oud is zij?
9 nu.
Oh ja, dus, komt dichterbij.
Ja, ik weet het.
Maar hoogbegaafd, dus het begint waarschijnlijk vroeg.
Ja, heel fijn. Ik kijk er naar uit. Ja. Maar goed, het is één meisje. Dus ik heb de ijdele hoop dat dat makkelijker is dan met twee jongens. Ja. Of bijvoorbeeld een tweeling.
Dat valt mee. Je hebt natuurlijk jongensmeisjes en meisjesjongens. Hè? Die voor mij zijn best wel zachte, rustige kids. Mensen denken vaak van, oh, twee jongens. Nou, dat zal wel voetballen. Maar dat is helemaal niet zo. Die hadden Donald Duckjes en die waren best rustig. Dus
het kan meevallen.
Het kan meevallen.
Te gek. Maar hebben jullie, want daar wilde ik heen, in deze show met z'n drieën al momenten gehad waarop je afkomt en daarna met z'n drieën in de kleedkamer zitten en elkaar aankijkt van holy shit, wat was dit? Wat hebben we zojuist meegemaakt?
Nou, zo erg niet. Maar we hebben wel eens een iets mindere avond. Dat dacht, oh, dat was iets minder lach. En in het try-out proces hebben we ook wel eens een keer gezegd, dit loopt nog niet helemaal. Ja. Maar dan nog is het heel, zijn de reacties altijd heel goed. Dus in de coronatijd deden we een tuintjestour, omdat we niks konden.
Ja.
En daar hebben we wel op gekkere plekken en zo gestaan.
Wat is de gek, want een tuintjestour klinkt verschrikkelijk.
Ja, hoe klinkt dat eigenlijk?
Nou ja, het klinkt heel leuk. Zo, oh, leuk in tuintjes. Maar ik zie gelijk de omstandigheden en hoe het spelen is. En dan sta je in daglicht tegenover misschien 30 mensen op plastic stoeltjes.
30, dat was de max.
Ja, 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 op een gegeven moment 50 hebben we al gehad.
Toen het nog.
Maar ik moet zeggen, in coronatijd was ineens alles prima. Alles was ineens goed, omdat we echt weer zin hadden om iets te doen.
En die mensen vonden het ook zo leuk, want ze konden eindelijk iets zien en meemaken. Dus eigenlijk was het ook nog wel heel leuk. Maar we hadden het er net even over dat er was. Één keer was het heel slecht weer. Toen zouden we in Bloemendaal in een mooie tuin gaan staan. Ja. Toen is het afgezegd omdat het zo slecht weer. Toen was het weer heel slecht weer. En zij natuurlijk al haar kennissen bellen, het gaat niet doen. Dus ik dacht, nou, dan moet het maar. Toen stonden we daar in de carport. Op een betonnen vloer.
En er was een regen. Soort van, ja, er was een soort soort van regenscherm opgehangen. En wij dachten al, ja, zou dat nou handig zijn of niet? Maar als het ging regenen, hoorde je ook... Ja. En wij stonden, of ons podiumpje of onze dingen stonden nog net onder het afdakje. Maar dan konden wij er eigenlijk niet meer onder. Dus als je wat had gespeeld, moest je daarna als een soort van tube onder een afdakje gaan staan om te wachten tot het... Totdat het weer jouw beurt was.
Dat was wel het meest treurige, denk ik. Van wat we gedaan hebben. En ook wel eens in een bierbrouwerij vond ik ook niet zo...
Het was heel heet. We vielen bijna tegen de vlakte van de hitte. Maar gelukkig was het in een bierbrouwerij.
Ja. Nou, dus dat was niet ideaal. We stonden ook hier in Groningen toen achter zo'n heg, weet je nog? Was op zich een hele leuke plek. Alleen... Was er een soort hegje tussen ons en het publiek? Nou ja, van dat soort...
Wacht even.
Ja. Dat openluchtpodium.
Ja, dat was wel leuk.
Ja, inderdaad.
Ja, ik vond ook toen we toen net weggingen...
Wacht even. Want jullie weten waar je het over hebt. Ik zit nog met... Wacht
even. Beeld.
Er was een heg tussen jullie en het publiek.
Nou, dit is gewoon een openluchtpodium. En dat normaal is dat een heel groot spektakel met allerlei dingen. En dit en er zit een soort van slotgrachtje met een hegje. Dus daar moesten we, daar stonden wij dan achter.
Ja, ik had ook het idee dat eigenlijk dat hegje... je gewoon de normaal niet hoorde. Die had echt even weggesnoeid moeten worden. Want ik denk inderdaad, hier het tribunetje, dan het slotgrachtje en dan wij. Maar nee, die heg was echt een...
Dat hegje, dat was, zo doen ze dat in Groningen.
Oh, een beetje afstand. Ja, afstand. Niet te dichtbij.
Heel gereserveerd. Hoe hoog is dit hegje?
Nee, ik kon net zo...
Nee,
nee, dat was prima. Het was niet heel hoog, maar wel een soort
een afstand. Enorm, ja.
Het voelt toch heel raar als je aan het spelen bent en er staat gewoon letterlijk en figuurlijk...
Ja, het was echt zo'n snoei. Hechtje, weet je, die zo recht ook zo recht snoeit. Ja. En dan een centimeter of een metertje, denk ik. Ja, het is inderdaad, nu het zegt, misschien moeten we even bellen naar het theater. Toch?
Nee, maar verder, wel gewoon gek. Weet je nog, op dat dakterras stond, of waar was het, bij Wiet toen? Ook in die hitte was dat volgens mij, met allemaal van die buurtjes.
Maar ik vond ook de eerste keren dat we weer gingen spelen na corona, dus dat mensen eigenlijk wel weer de zaal in mochten, maar die mochten dan op afstand, weet je wel, en nog met mondkapjes, maar je merkte echt... Ja, hebben we op podium gedaan. Dat was heel goed verzorgd. Allemaal mooie bankstellen neergezet. Maar je voelde zo die angst.
Staan de bankstellen allemaal op het toneel. Ja, dat iedereen er toch nog wel een beetje
dichtbij. Maar mensen durfden niet te lachen, want corona en verspreiding. Van... Ja. Dus dat, we hebben toen in Naaldwijk een keer. Was het in Naaldwijk?
Zo... Ja, was echt
heftig. In de Naald, dat was echt, was ook wel heel sneu. Ja. Dat was misschien wel het sneus.
Ja, dan ging het daarna weer dicht. Heel snel ging het toen weer dicht. Ja. Het was een experiment.
En hoeveel mensen zaten dan op het podium?
30 ook. Was volgens mij maximaal 30? Mochten 30 mensen bij elkaar komen.
Oh, maar ook met... Ja. Hoe vonden jullie het om... Want ik heb ook wel eens gespeeld met mensen in de zaal op bankstellen. Ik ken één plek waar zelfs de eerste rij standaard bestaat uit bankstellen. Bij Boom Chicago.
Oh ja.
Hoe vonden jullie dat qua spelen? Ik wil niet invullen wat ik ervan
Kijk, ook in die schuur, dan was het heel leuk toen bij Caroline.
Ja, maar dan is de setting al, weet je. Als je een schuur hebt, dan weet je al, het zijn geen theatermiddelen en het is niks theatraals. Maar in een theater en dan proberen nog op het podium er iets van te maken. Maar ja, de middelen heb je niet, want je kan er geen leuk lichtje op doen. Omdat, die zit allemaal onder de lampen die helemaal niet op jou gesteld kunnen staan. Nee, dat vond ik echt niks. Helemaal niks. Dan kan je het beter in de tuin een paar bankstellen zetten. Want
is dat ook niet de enige voorstelling in onze hele carrière? Hoe vaak hebben we nou gespeeld met z'n allen? Best wel vaak. Dat jij twee keer toe een black-out kreeg bij jouw lied. Terwijl je dat in je hele carrière nog niet mee had gemaakt.
Was dat in Naaldwijk?
Ja, dat was in Naaldwijk met de banken.
Ja, nou, sindsdien heb ik dus een trauma. Dat ik steeds een black-out krijg bij liedjes, ja. Nee, dat zou best kunnen, dat het die keer was.
Dat is ook niet voor niks.
Ja, want toen speelde ik twee voorstellingen door elkaar.
Oh, ja.
Dat was het. Ja, ik deed nog iets anders waar ook dat liedje in zat, maar dan een andere tekst. Ja.
Dat is een minutenwals ook nog een keer.
De minutenwals van Jasperine de Jong.
Heel heftig.
Nee.
Een van de heftigste kleinkunstliederen.
Ja, heel kan snel gaat dat. Het gaat heel snel. Een heel snel liedje is dat. De minutenwals. En daar had ik ook in Hotel 1 had ik een nieuwe tekst opgeschreven. Over een opsomming wat pubers allemaal wegwerken. Qua eten.
Ja.
Maar die voorstelling speelde ik toen even door elkaar. En dat was eigenlijk niet te doen. En toen heb ik wel eens naar het blackoutjes gekregen. En ja... Dat moet gewoon in je spiergeheugen zitten, dat lied. En daar moet je niet over nadenken. Ja,
maar heb je dat op kunnen lossen door wel gewoon andere dingen erin te voegen? Want het publiek weet toch niet wat de echte tekst is? Of heb je gewoon letterlijk...
Dat als Jasperina de Jong heb ik het inderdaad... Ergens kon ik het weer oppakken. En volgens mij heb ik bij ons heb ik het ook wel een keer op kunnen pakken. Maar ik ben ook één keer... toen heb ik het een beetje...
Drie zinnen later
ook wel denk ik opgepakt. Ja, zoiets. Maar het is gewoon heel eng om... te denken dat je controle hebt. En dat helemaal. Ja, dat vind ik heel eng.
Ja, nou, en helemaal kan ik me voorstellen met muziek. Want ik heb natuurlijk gewoon tekst. Nou, jullie hebben allebei, Ellen en Jan, ook voorstellingen gespeeld in je eentje. Als je tekst kwijtraakt, daar kan je altijd wel omheen lullen en werken tot je weer weet waar je moet zijn. En dan ga je verder. Maar in een nummer heb je die mogelijkheid.
Nee, maar daar kwam ik toen ook achter. Maar echt pas na 20 jaar. Dat is echt eigenlijk kut. Ja, dat kan.
Daarom vind ik liedjes ook zo moeilijk ook om te leren. Omdat je zo precies in dat ritme, weet je, je kan niet, je hebt geen denkpauze van jezelf. Je moet het.
Want, heb jij wel eens een blackout zo heftig gehad op het podium?
We hebben het ook wel eens onderling. Hè, dat we even denken van, gaat diegene nou nog die zin zeggen? Of gaan we gewoon door? Soms is het even aftasten. Is iemand het nou vergeten? Of zal ik hem dan zeggen? Of...
Maar meestal gaat het gepaard met een slappe lach. Eigenlijk.
Ja, we hebben wel.
We hebben echt veel. Ja, we
moeten vooral veel met lachen. De eerste show doen, we elkaar ook nog niet zo heel goed kenden. Dan moet je ook een soort spel. Je moet elkaar ook leren kennen met hoe met spelen. En toen hebben we heel veel slappe lach ook gehad.
Nou ja, en volgens mij was het 2 voorstellingen geleden dat Ellen en ik hebben een scène heel krap in een heel klein luikje. Waar we eigenlijk niet in kunnen met z'n tweeën. Waarin ik de interviewer ben en zij de deskundige. En we waren een beetje nog aan het zoeken met vorm. En Ellen had heel erg in het begin, toen we het voor het eerst deden, een hele rare bril op. En toen zei ze, zal ik die anders weer eens opzetten? Ik zeg, dat is een goed idee. Maar ik zeg, nou, Ellen komt er maar in. Die komt in mijn hokje staan. En ik kijk haar aan om te beginnen. En ik zie ineens van die enorme koeienogen vlak om mijn net vliegen. En ik begin toch te lachen. En ik denk, en normaal moet ik haar dus tijdens dat interview af en toe aankijken. Maar ik heb gewoon de hele tijd strak in het publiek gereden. Ik kan haar niet meer aankijken, want dan komen we nooit door deze scène.
En toen zei je maar tegen het publiek in je rol. Ja, nou, Anneloes heeft een nieuwe bril op.
Heb ik dat gezegd? Ja. Dat weet ik niet eens.
Die had je vorige week niet op. Nee, het was heel goed geïmproviseerd.
Okay.
Want jij moest echt als Dian lachen. Het was ook niet meer even een beetje dit. Maar het was echt helemaal schoot echt. Ja, ik zat er bijna keken naar. Heerlijk. Het was heel leuk om te zien.
Ja, dat soort dingen.
Ja.
Nou, ik ken wel, als je het over blackouts hebt, dat er dan iets in de zaal gebeurt waar je even op ingaat. En dat je denkt, oh god, waar was ik ook weer gebleven? Dat je even van, dat je het echt even kwijt bent. Maar dan samen met de zaal kom je er ook alweer uit. Ja. Maar echte blackouts heb ik niet zo herinnering aan.
Nee, nou ja, gelukkig. Ik weet dat ik ze ooit heel in het begin, ik denk dat ik net 1 of 2 jaar bezig was, dat ik ze 1 of 2 keer heb gehad. Dat ik echt geen idee had waar het heen ging. Dat is ook zo'n zwaktebot, dat je zo een zin of 2 zinnen teruggaat. Dat overduidelijk blijkt, dit is de tekst die ik gewoon in mijn hoofd heb zitten. En ik zo, weet iemand hoe dit verder gaat? Ik heb geen idee.
Ja.
Ik had dat tijdens de halve finale van Kamaretten toen. En omdat ik ook echt heel slecht ben in teksten onthouden. En ik weet nog, iemand had toen ook gezegd van, ja, je moet ook niet gewoon gaan stotteren of wat. En je moet gewoon maar wachten. En dan, want als je gaat, komt niet zo goed over, ook niet bij de jury. Toen dacht ik, dat ga ik doen. Maar daardoor was volgens mij mijn hele set wel 2 minuten langer of zoiets. En was ik gewoon iedere keer heel stil. En in mijn hoofd waren helemaal in paniek en zo. En toen vroeg Floris, mijn man, achteraf van, wat vond je ervan? Hij zei, je had heel erg rust en heel erg Terwijl ik echt een soort van blinde paniek. Maar ik dacht, ik ga het niet terugnemen. Ik ga gewoon kijken. En dan kwam er weer wat. Maar echt, dat is zo'n heftige ervaring geweest.
Een halve finale van een cabaretfestival.
Ja.
Is ook echt een heel slecht moment om dit. Want dan heb je ook nog alle druk en spanning.
Ja, en ik had ook nog een hele gekke keuze gemaakt. Want ik vond dat iedere keer dan ging de gordijnen dicht. Omdat er dan nieuwe dingen moesten worden neergezet. En dan gingen ze weer open. Nou, dan kwamen mensen op. Maar ik vond het stom. Ik dacht, dan moeten mensen iedere keer klappen als dat opgaat en dicht. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon staan, dan gaat het gordijn open en dan begin ik gewoon. Maar dat was heel raar, want niemand deed dat. Dus dat gordijn gaat open. Dus ik stond daar zo, dat gordijn gaat open. Ik wil beginnen en iedereen begint eerst te klappen. Waarop ik mijn handen maar in de lucht deed. Zo van, dit was de bedoeling. What the fuck? Dat was mijn eerste blackout. En toen moest het nog beginnen.
Waar ga ik aan beginnen al?
Dat was het begin, ja. Maar ik heb wel de fucking persoonlijkheidsprijs meegewonnen. Dus ach, what the hell.
Jullie zijn gewoon niet persoonlijkheid. Wat een moedige.
Ja. En wat een rust. Fake it till you make it.
Ja.
Oh, wat goed. Willy zei net, want dit geval met slappe lachen was 2 voorstellingen terug. Vooral de eerste show had ik dat heel veel. Is het vaker gebeurd? Dat je gewoon regelmatig. Ook collectief met z'n drieën de slappe lach hebt. En...
Ja, we hebben wel eens dat we bijna niet verder konden met die kleuters of zo. Dat ja. zo.
Maar de zaal gaat dan ook mee. Ik bedoel, het ja. is wel dat het echt kan bij deze voorstelling.
Ja.
En de zaal gaat daar dan heel goed op. En dan, als je dan sommige mensen hoort lachen in het publiek. Nou, die komen dus echt van die... Dan denk je, iedereen is uitgelachen. Dan komt u... Komt dat nog een keer zoiets? Ja, dan gaan we zelf ook weer.
Maar het is ook, want dan hadden we bijvoorbeeld... We hebben hem echt vaak gespeeld, die eerste show. En als je dan ineens herinnert me dat een van ons een keer een ander woord zei bij zo'n scène dan normaal. En dan ineens, ja, dan is er een soort... Dan ben je even helemaal van je leg of zo. Omdat ineens een heel
ander... Ja, opeens is het anders. Ja. En hoe was dat dan... want jullie hebben deze heel veel gespeeld. Het is een succesvolle voorstelling. En dan... Komt de corona en moet je dus opeens terug naar 30 man? De reactie op zich van het publiek is hetzelfde, maar de reactie van 30 man is heel anders dan de reactie van 300 of 500 of weet ik hoe grote zaal is. Heb je nooit het punt gehad dat je gewoon haast onzeker wordt met, maar er is nu veel minder reactie?
De allereerste die we deden, schrokken we eigenlijk wel met z'n drieën. De allereerste toen bij Ines in de tuin. Omdat je normaal, zei je die eerste zin en dan kreeg je ook de eerste lach. Want mensen zitten dan ook met een verwachting en dat was niet. Maar ik denk daarna hebben we heel snel ook onze speelstijl en de verwachtingen op zo'n groep. En dat gaat eigenlijk in... We hebben toen die eerste keer meteen 3 keer achter elkaar gespeeld. En dan heb je dat al wel meer te pakken. Maar je moet natuurlijk wel op een andere manier spelen.
Ja, en dat speelde ook niet versterkt. Dus het was ook veel minder een theatrale setting. Dus je was gewoon heel dicht op dat publiek. En dat was misschien inderdaad wel iets minder lach, maar toch wel heel erg contact. En,
ja, uiteindelijk was dat ook prima. Maar je moet wel even schakelen. Maar...
Ja, nou ja, maar juist ook omdat je er zo dicht op zit, kan het ook wel extra confronterend zijn.
Ja, in mijn liedje wat ik altijd ook in het zong. En dat was een emotioneel liedje waar mensen dan wel eens een traantje lieten, zeg maar. Maar normaal zie je dat niet, omdat je die lampen in je gezicht hebt. Maar nu ging ik dat liedje zingen. En er was een vrouw voor en die begon echt heel hard, of nou niet met geluid, maar wel echt te huilen. En ik zag dat. En dat sneed mij ook meteen... In mijn hart.
Jij zat ook helemaal te huilen toen. Ja,
ging ik ook. En gelukkig had ik zo'n Hanneke zo'n beetje opgenomen. Die heeft met mij meegezongen. Ja. Zo stond te zingen. Dat is echt heel veel...
Ja, inderdaad zeg.
Omdat je ineens heel erg ziet wat het doet met mensen.
Nou ja, wel te gek dat je het ziet en zo een keer zo ervaart. Want is dit een voorstelling waar mensen...
Heel veel huilen. Ja.
Alleen maar.
Jullie weer een slappe lach.
En wij lachen. Ah, Mogol, ja.
Nee, ik kan me voorstellen, weet je, zeker als dit iemand zo raakt... of als het gaat over voorbeelden of een opsomming... wat pubers heel allemaal eten, weet ik wat. Ik kan me voorstellen dat mensen ook heel erg... mee willen doen of gaan benoemen. Zo, oh ja, dat heb ik ook. Oh. En dat mensen er ook wel... Gebeurt dat veel?
Nou, woorden na zeggen, als we bepaalde woordgrappen hebben... dat je het wel weer terug hoort uit... Ja. Oh ja, dom. Van die meepraters heb je soms...
Ik vind het wel mee. Van. Het is niet dat ze van alles roepen of zo.
Nee, ze lachen voornamelijk heel veel. Maar het is wel echt... Ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Want ik bedoel, we doen het allemaal hard super lang. Ik ook dus al 22 jaar of zo. Dat je... Ja, mensen kan laten lachen. Maar deze voorstelling, het is zo gaaf om iets te doen... wat de herkenbaarheid aanspreekt. En dat iedereen met de hele zaal denkt... Oh, jullie hebben het allemaal. Oh, wat heerlijk. We zitten hier echt een avondje uit. En dat is echt te gek. We hebben natuurlijk allemaal iets gemaakt... wat misschien dan voor een bepaalde doelgroep heel leuk was. Niet iedereen in je zaal heeft dezelfde smaak. Dus dan was het misschien moeilijker om mensen aan het lachen te krijgen... Maar deze voorstelling is echt een feestje.
Ja.
Dus het kan vaak niet echt heel erg misgaan. En als het misgaat, is het alleen maar grappig.
Nou, we hadden laatst een ronkende lamp. Hoe noem je dat?
Een lamp in de fik. Ja.
Ja. Ja. Dat was wel even leuk.
Nou, dat is echt een hoogtepuntje, hoor. Ja.
Ik kwam echt rood.
Bijna vrolijker in de fik. Ja.
Ellen gewoon, joh, we spelen gewoon door. En ik zo, nee. Ja,
ik zei nou nee.
Living van die rook.
En dit was ook gewoon tijdens de voorstelling.
Ja. Je hoorde echt hij klapte gewoon. Dus je hoorde echt best wel een tik.
Ja.
En toen kwam er allemaal rook en vlammen. Nee, dat niet.
Maar Ellen is de kleinste, maar die is ook wel de stoerste van ons alle drie. Als we na afloop ook altijd nog de foyer eventjes ingaan, dan duwen we Ellen altijd voor ons uit. En dan komen er ook altijd van die mensen. Oh ja, wat leuk dat we dit... Nou, ik heb er een van 16 en een van 14. Dus dan komen ook altijd die verhalen, die komen er dan achteraan. Dus het is echt wel nazorg altijd nog naar de voorstelling.
En hoe liep dit af met die lamp?
Ik weet niet meer.
Ze hebben de stekker eruit getrokken.
Ja, uit die ene.
Ja, uit de voorstelling. Dus nee. Nee, gewoon... Nee, het was inderdaad wel echt een kantje boord. Dat ding had niet nog langer aan moeten blijven staan.
Want ik stond 2 weken geleden in Alkmaar. Ik presenteerde een finalistentour. En ik wil bijna naar het punt gaan dat ik de eerste act het podium ophaal. Mijn microfoon valt uit. En er was ook een wisseling in licht blijkbaar. Mensen zeiden al, je microfoon valt weg. En toen begon de slow whoop van het brandalarm.
Oh.
En kon ik alleen nog maar zeggen, ik weet niet of dit een oefening is, maar sta alsjeblieft rustig op en ga door de nooduitgang naar buiten. En toen stonden we met het hele voltallige publiek vervolgens op het plein voor de Schouwburg.
Jeetje joh.
En wat was het? Een noodoefening?
Valsalarm. Het was onduidelijk wat er was. Maar daarom was ik benieuwd met de ramp die in de fik gaat. Geen brandalarm, wat snel genoeg duidelijk is wat er is en dat het oké is. Dan kan je dat voorkomen dat die afgaat.
Nee, er was wel wat rook, maar verder niks bijzonders.
Nee. Want voor ons toch een hoogtepunt.
Voor ons, wij maken nooit wat mee. Dus wij meteen lief dagboek. Vannacht had ik...
Ik word heel blij van lampen die in de fik vliegen. Daar kan je de hele podcast mee vullen. Dus, over apparatuur en spullen moet ik wel gelijk denken. Dian, jij had ooit in een voorstelling... een act waarbij je in een heel klein tentje zat en daaruit kroop.
Daarvoor een koffer. Probeerde ik in een koffer te kruipen en die andere was zo'n flap tentje, ja?
Ja, zo'n pop-up tentje. Wat heel grappig was om te zien, wat heel gedoe om daaruit te komen en weet ik wat. Maar ging dat altijd goed of heb je ook wel eens gewoon vastgezeten in je koffer of in je tent?
Nee.
Nee. Okay,
daar heb ik nooit... ik heb dat wel heel erg geoefend. Vooral dat het in elkaar vouwen aan het einde. Want ik haal hem eruit. En aan het einde moest hij precies weer, weet je wel. En dat is natuurlijk de grap. Dat is een beetje slapstick dat je daarmee rotzooit. Maar dan daarna... Maar ik kan nu wel echt op elke camping zeggen, heb jij een ketchuptentje? Zal ik hem voor je opvouwen? Want ik weet dus niet precies hoe dat mechaniek is. Daar maak ik nog steeds de blitz mee. Dus dat is eigenlijk onwijs succesverhaal is dat. Maar ik heb er nooit in vastgezeten.
Over flap ergens inwurmen, moet ik dus nu denken aan dat ik ooit in een line-up stond. Ja, dat weten jullie al gedeeltelijk volgens mij, dit verhaal. Dat ik in een line-up stond met Hans Klok.
Ja.
En wij waren na hem. Dat was toen met Dames van de Vieren.
Was je weggetoverd?
En toen was ik weggetoverd. Nee. Nou. Ellen. El ziet het helemaal voor zich ook. Nou, jij hebt gewoon niet goed geluisterd toen ik dat verhaal vertel.
Ik heb het nooit gehoord. Vertel.
Dat is ook niet.
Nee.
Nee, het ding was...
Ik snap die slag van
een beetje, het is ook gewoon einde van de dag. Nu al moe, helemaal kapot.
En vertel, je stond in de line-up.
Ik stond in een line-up. Ik stond dus in de coulissen te wachten. Want Hans Klok was een kwartiertje. Daarna mochten wij een kwartiertje. En als je dus...
Sorry, voordat je verder gaat.
Ja,
op,
Hanneke is mijn naam. Vertel. Oh god, dit is een verschrikkelijke podcastaflevering.
El,
die zit te janken. Nou.
Op welk punt, niet zozeer in jullie carrière, maar in Hans' carrière was dit? Want Hans is natuurlijk heel groot, maar... Ik kan me ook voorstellen dat je in de coulissen staat en denkt, holy shit, Hans Klok staat er zijn ding te doen.
Ja, dat
en
had
wij
ik ook.
Hierna
en Hans
nog.
Klok dacht, holy shit, Hanneke Drent staat hier. Dat moment van zijn carrière was het.
Ja, we kwamen wel uit hetzelfde dorp komen we dus. Maar goed, dat terzijde. Nee, ik stond ook met, hoe heet ze ook weer, Anneke Grunlo. Dat was ook nog, het was een fantastische line-up. Maar zeker dacht ik, Jezus, Hans Klok, wat gaaf.
Ja.
En ik dacht natuurlijk ook meteen, hoe gaat dat met die trucjes, weet je wel? Of trucjes, dit is natuurlijk helemaal niet netjes om zo'n trucjes te zeggen. Maar het ding was dus, wij stonden in de coulissen te wachten. En dan zie je dus al die trucjes, hoe dat dus gaat. In het echt. Want ja, het is
wat
natuurlijk allemaal magic. Dat je natuurlijk van de voorkant...
Ja, zie
je allemaal heel
goed...
Wordt dat meisje echt doorgezaagd?
Nee, maar het is toch jammer eigenlijk om het te zien?
Of ja, niet? Ik had dus het idee alsof je je ouders betrapt in de slaapkamer. Weet je, zoiets. Het was, ik kreeg helemaal heet, een zweetaanval en mijn collega ook. We dachten, moeten we hier weg? Want het is niet goed, we zien alles. Want we zagen dus hoe zo'n de verplaatsing gaat. Nee, ik zal het niet dan vertellen, maar de verplaatsing gaat van vrouwtje in een doosje. Er zit eerst niks in en daarna zit er een vrouwtje in een doosje in zo'n glazen kistje. Nou, ja, ik zeg één ding. Je moet er wel lenig voor zijn. Ja, ja. Oh. Maar het is echt heel gek om dat te zien. Want het is dan gewoon eigenlijk... blijft er dan niks meer over van zo'n truc. Maar goed, El moet even de make-up mee werken. Oh, El, dat ziet er niet uit. Je bent een begrafenisbent geweest.
Nou.
Ja, niet helemaal zwart.
Maar zo is wel goed.
Ja, precies.
Ja, smoking eyes.
Ja. Smoky. Smoking.
Sorry.
Goed. We nemen even een klein slokje.
Zo. Ja.
Ik had een keer iets heel gênant. Zal ik dat ook even vertellen?
Ja.
Leuk, El. Leuk.
Dat is... ik had een voorstelling en er zat één ontroerend moment in eigenlijk. Wat echt een beetje verstild moment was.
Een voorstelling van jou?
Ja, dat was inderdaad een experiment. Maar echt, ja, het ging over de dood van mijn moeder. Dus het was niet heel zwaar, maar wel even een wat verstild moment. En daarvoor moest ik even door mijn knieën zakken om een kratje op te tikken. Oh. Toen was die hele zaal stil. En toen liet ik dus een scheet. Dat
Hanneke stond in de coulissen, die zag gewoon waar hij vandaan kwam.
Nee, dat was wel even van hoe ga je nu verder? Ga ik dit benoemen of doe ik maar net wat dit gebeurd
is? Wat heb je gedaan?
Volgens mij heb ik gekozen voor het laatste. Ik heb het gewoon vol in de ontkenning gegaan. Alsof iemand met zijn stoel had zitten schuiven. Ja, nee. Dus
dat je nog probeert dat geluid te herhalen met je voedsel of zo. Over het, ja.
In onze vorige voorstelling, we hadden af en toe een solo 1-voor-1 voor op het podium. En dan had Hanneke haar solo en dan stonden Ellen en ik bij achter ons. Er stonden ook heel vaak scheetjes te laten.
Oh ja, maar jullie zijn niet te doen
het
met z'n tweeën.
Hanneke,
ja.
Want Hanneke denkt dat het publiek het raakt.
Ja. Ik snap die gedachte gewoon.
Maar echt, ik ben ook wel eens bij iemand in de zaal heb ik gezeten. Ik kan hem wel noemen, maar ik vind hem voornamelijk helemaal fantastisch en lief. Maar die had zijn kostuum, was die nooit.
Oh.
En die zat ik in de zaal en ik rook echt zijn kostuum, zweet. Dat zweet, dit is een kostuum. Yeah. Toen dacht ik wel, nou... Nah, en ook als er een doek open gaat, dan ruik je echt het podium. De podiumlucht. Echt. Dus ik denk, jongens, ik heb jullie hebben mijn act altijd verpest, eigenlijk.
Ja, ik dacht het niet.
Maar ik eet nu nooit meer iets met boontjes of kool. Want ik wil het risico verkleinen. En dat gaat echt veel beter nu.
Ja. En ook niemand in de zaal die raar keek van, hé, wat gebeurt hier?
Toen. Ja, als je er maar hard genoeg ontkent, dan...
Dus durf ik ook niet te lachen, ja.
Huh? Nou. Oh, moeten we ook nog een voorstelling spelen straks, zeg. Hey.
Helemaal kapot. Heb je nog een vraag?
Ja, we hebben nog een poep- en plasverhaal?
Ik heb
plasverhaal nog. Ja. Nee, niet zo, nee. Nee, ik heb wel, maar het is niet... Ja, het is gewoon voor mezelf was het heel kut. Ik weet niet of het publiek er iets van gemerkt heeft, maar ik had toen... blaasontsteking. En dat je dan wel moet spelen, zeg. Oh, en ik had één moment eigenlijk waarop je echt af kon. Maar ik moest echt om de 5 minuten op die emmer zitten die in de coulissen stond. Dus nou, dat was een hele rare voorstelling. Ik kon alleen maar huilen. Dan kwam ik die coulissen en dan kwam er natuurlijk niks uit. En dan weer op dat podium. Lachen. En dan, oh, wat een hel was dat.
Vreselijk.
Ja, ik had eigenlijk thuis moeten blijven. Maar dat was dan toen geen optie of zo. Dat deed je niet. Vroeger deed je dat niet.
Ik had, nou... heb ik zelf de plank misgeslagen met mijn publiek. Toen, het bedrijfsdingen zijn altijd het ergst. Dat weet je vast uit alle verhalen. Ja. En toen speelde ik voor ING-veteranen, senioren. Een club van mensen die hoog in de bank vroeger bij de bank hadden gewerkt en nu nog een soort netwerkclub. Maar die waren allemaal 70 plus. Het was de hel.
Dus en bejaarden en een bedrijfsoptreden.
Ja, en mannen alleen maar eigenlijk, die zichzelf heel wat voelen. En toen was ik net begonnen en toen stond een van die hele oude mannetjes, die stond op en die ging zo in een slakkengangetje, liep die weg. Dus ik dacht, nou, ik speel leuk op de situatie. En ik zeg, oh ja, natuurlijk, een beetje incontinent. Het kwam niet meer goed. Het was helemaal...
Ja, want de helft van de zaal was incontinent,
ja,
natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Allemaal weer uit.
Nou ja, dat was heel erg de plank raak, vrees ik.
Ja, maar nee, dat was daarna was het niet meer zo... Het kwam niet meer goed dus met mij en de mannetjes.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ik ben ook een keer geboekt op de Oranje Vereniging of zoiets van een roeivereniging. En toen zeiden ze, ja, we hebben dan een hele te grote tent en hebben we ook dan komen de senioren. Maar ik weet, in de meeste sporten ben je senioren na de 30, toch? Dus ja. Ik dacht, oh, nou ja, prima, roeivereniging senioren. Toen kwam ik daar in die tent. En toen zag ik dus ook al de busjes met bejaardenvervoercentra Oostdorp.
En die werden... Maar het is een roeivereniging.
Ja, nee, maar dat was dan de liefdadigheidstak van die roeivereniging, die zorgde dus dat bejaarden dan ook een leuke middag hadden. En die werden ook binnen, ook allemaal met slangen en tubes. En ik zeg, je hebt mijn show toch gezien? Je weet toch wat je hebt geboekt? Want dit was ook niet mals. Maar ik denk ook van, nou, ik ga er gewoon vol in, hoor, met allemaal harde grappen. Maar waren die mensen, die kregen ook allemaal advocaten en zo. Dus die waren op een gegeven moment ook allemaal lam. Dus die vonden het alleen maar prachtig. En ik had een stukje met een trekzak. Dus dat heb ik maar wat langer gemaakt. Maar wat een drama was dat. Maar ja, dus, en achteraf zo'n vrouwtje. Ah, ik vond het mooi, ik vond het mooi. Ik denk, oh, oké.
Is het een compliment? Ja.
Afschuwelijk.
Ja, waarom trappen we daar toch altijd weer in, hè, zo'n bedrijfsoptreden?
Voor het geld.
Ja, ja.
Maar nu niet.
Ja. Nee, dan denk je daarna, als je dan klaar bent van... Ja, nooit meer, maar dat doe je dan...
Nou, maar soms ook wel echt heel leuk.
Ja, er zijn wel een paar leuke geweest. Ik vond altijd wat bij mij, ik speel vaker types ook. En dan wist ik eigenlijk al, dan vroegen ze me om iets te presenteren als een type. En dat is gewoon heel fout. Dat werkt niet.
Waarom is dat het niet werkt?
Nou, omdat je gewoon contact moet maken als jezelf met een zaal. En dan staat er dus heel erg iets tussen. Maar nee, we vinden het echt heel leuk als jij die Vlaamse doet. En dan, nou, dat ging ook helemaal mis, jongen. Oh, verschrikkelijk. Dat je het voelde. Dat je,
maar wat was
nou
het idee erachter dan? Was er ook een idee?
Nee. Geen idee. Maar wel dat je denkt, ja, ik kan nu niet ineens gaan switchen. Ga ik dit nou, of ga ik hier dan maar mee door? Terwijl je voelt dat het niet...
Je kan niet uit je karakter stappen.
Nee, maar eigenlijk denk ik nu, je moet veel meer je onderbuikgevoel van tevoren. Moet je gewoon luisteren en denken van nee, dit is gewoon een slecht idee. Ga ik niet doen. Maar dat is best moeilijk om dat te zeggen.
Ja, nou ja, zeker. Jij zei al terecht, waarom doen we het voor het geld? Je onderbuikgevoel kan wel zeggen, dit moet ik niet doen. Maar als dan je bankrekening zegt, nou, dit vinden wij een heel goed idee.
Ja, de leukste bedrijfsoptreden zijn natuurlijk altijd op het moment dat je gewoon een quiz kan doen met informatie. Als een comedian ook met informatie over het bedrijf. En dat je dan gewoon een paar namen van hooggeplaatste directeuren kan laten vallen. En die een beetje kan mangelen. Dat is meestal eigenlijk wel succesverzekerd, toch? Dat zijn de makkelijkere bedrijfskicks dan.
Nou ja, of ieder dus het ding. Want dat kan jij heel goed. Ik kan inderdaad dus eerder weer op muziek met wat zetten, weet je wel. Dat doe ik ook heel vaak, net als zo'n spijkerlied voor een bedrijf. Ja. Maar het moet gewoon bij je passen. Dat is het.
Ja, bij mij past het niet.
Bedrijfsdingen gedaan waar je op terugkijkt en denkt, oh mijn god, dit had ik echt helemaal niet moeten doen.
Nou, ik heb 1 keer gedronken voor een voorstelling. Maar dat was omdat ik dus echt dacht, waar ben ik beland? Ik drink echt nooit iets met alcohol voor een voorstelling. Heel braaf. Maar die keer heb ik een biertje gehad, maar ik denk 2 biertjes gehad. Ja.
Want vertel, wat voor bedrijf was het? Wat voor setting? Wat zie je dat je binnenkomt en dat je, ondanks dat je nooit drinkt, besluit... Nee, vandaag heb ik echt alcohol nodig om dit aan te kunnen.
Nou, het is dus heel erg een blur. Ik weet echt niet eens meer waarvoor het was.
Weet je zeker dat het twee
minuutjes waren? Ik weet nog de zaal. En het was echt een soort crematoriumzaaltje. Waar ik trouwens overigens ook een keer heb gespeeld. In een crematorium. Dat was ook, maar goed. En dit was dus zo'n zaaltje met TL-licht. En ja, wij deden best wel veel met meme en hele erge theatrale dingen. En een verkleding was er ook achter een doek. Maar nou, die mensen zaten al, wij wilden dus ergens ook af kunnen. En nou, dus we kwamen die deur binnen en je zegt, ja, hier kan je achter het gordijntje. En dan en toen bleek dat er gewoon een doorzichtig gordijntje te zijn. Zo'n gaasje waar wij dus stonden te wachten en moesten ook omkleden en alles. En als je dus afging, dan zag iemand heel snel dus dit doen. En dat je dan even klaarmaakt om dan zo in een kinderwagen, of ze moesten ons oprijden of zo. En dan dat je helemaal klaar gaat zitten. Dat is zo lelijk. Dat is zo afschuwelijk. En alleen maar dat TL-licht en mensen die helemaal niet snapten. Het sloot ook helemaal niet aan bij het bedrijf, wat ze aan het doen waren. Nee, het was uit een blur, maar ik weet dat gordijntje nog heel goed dat ik erachter stond. Dat ik dacht, iedereen kijkt nu naar mij. En oh, verschrikkelijk. Maar goed, misschien was het omdat ik dus lam was. Ja, nee.
Maar eigenlijk theatrale dingen zijn gewoon heel lastig met die bedrijfsdingen. Ik heb ook een keer, toen had ik ook in Theater de Naald, had ik een hele leuke voorstelling gehad. Toen was er zo'n tuinder die dan leuk vond als ik op zijn feest. Een hele aardige man en super. Maar dan sta je ineens in zo'n kas en dan werkt het gewoon niet, weet je wel. Dat is gewoon, alles is stuk eigenlijk. Dus volgens mij kan het, als comedian kan je wel, maar...
En weet je nog wat voor gelegenheid dit was?
Ja, volgens mij was het een soort netwerkding van hem. Had hij allerlei contacten uit. En iedereen stond ook met een borreltje. En je echt denkt, wat sta ik hier te doen?
Ook nog daarbij van belang. Ik bedoel, Theater de Naald is een heel tof theater. Maar het is natuurlijk midden in het Westland. Met allemaal tuinders die over het algemeen redelijk... gewoon niet lullen, maar poetsen en hard werken zijn... En dan sta je in een kas, ik neem aan bij daglicht of bij kunstlicht, maar dat ziet er daar uit als daglicht. Is al een onmogelijke setting met dus, ik vermoed ook 90-95% mannen.
Veel.
Die allemaal lekker kritisch staan te kijken, ze nou.
Ja, dat was verschrikkelijk. Daarna heeft hij me rondgeleid, dus die bloemetjes, dat vond ik het leukst. Dat was van wel bijzonder, maar nee, het was verschrikkelijk. Dat je alleen maar denkt, ik wil hier weg, alsjeblieft, ja.
Oh, en kan je beschrijven hoe het voelt, zeg maar, als je op zo'n plek aankomt? Nee, het is in jouw geval dat je al ziet, oh, maar er is een alleen maar een gaas om achter te staan. Ja. Of het is een kas. Of jij zal ongetwijfeld ook dingen hebben gedaan, Jan, dat je denkt... gewoon het moment, nou ja, waarop je dus kan besluiten om te gaan drinken. Maar gewoon ja, vanaf de periode dat je aankomt totdat je moet gaan spelen. En je weet eigenlijk al... Het kan hier helemaal niet.
Ja, ik heb toch altijd een soort van blind soort optimisme.
Ja, jij hebt dat echt, ja. Ik moet bijna kotsen.
Ja, dat ik tot op het laatste moment denk van... Nou,
ik ook.
Je weet het niet. Ik ben ook een keer gesproken op een congres. Wat het precies was, weet ik ook niet meer. Maar het was iets met zorg en jongeren of zo, dacht ik. Of was daar aan het omkleden en ik had net nieuwe kleren. Ik was echt best wel... En toen zei ik, nou, ik denk, ik luister even wat degene die voor mij doet. Dan weet ik, kan ik daar misschien een beetje op inspelen. En dat was een hele heftige verhaal. Want het bleek dus allemaal over depressies en allemaal dat soort dingen te gaan. Van een man die had geprobeerd zelfmoord te plegen. Daarbij waren beide benen waren door een trein afgereden. En daardoor had hij... Maar uiteindelijk had hij dus het leven weer opgepakt. En hij was dus nu een motivational speaker. Maar dat was zo'n heftig en zo'n dapper en zo'n indringend verhaal... dat ik natuurlijk begon te janken... Want het raakte mij heel erg wat hij vertelde. Dus, nou, dan hebben we nu ook nog een vrolijke noot. We hebben comedian Jan Liesker. Die gaat nu een stuk uit de show doen. Dus ik kom echt zo... Nou, dit hoort er dus allemaal bij. Het gaat inderdaad. Dus ik heb er wat van geprobeerd te maken. Maar oh, niet te doen. Dat we dit allemaal moeten accepteren. Dat is, hond, weet je, iedereen moet wel huilen. Maar goed, ik heb dus tweeling van 5. En toen ze klein waren, toen denk ik, begin ook maar gewoon aan mijn set. Want dat is dat is echt vreselijk. Ja, dat was echt heel erg. Ik was het weer vergeten. Maar nu weet ik het.
Maar het is inderdaad wel een goed idee om een beetje de sfeer te kunnen proeven. En kijken wie er voor je wat zegt. En,
of je in te lezen waar het precies is waar je gaat spelen.
Ja.
Ja. Nee, ik heb ook allemaal van die... Oh ja, die
flashbacks.
Maar er zijn ook die wel... gelukkig lukt het ook natuurlijk wel eens af en toe. Maar het ergste vind ik ook dat ze zeggen van... Ja, lijkt me leuk als je dan... 3 kwartier komt en op maat. En weet je dat je denkt, ja, wat wel een vraagje, weet je.
Nee, maar we hebben een VVV-bon en een leuk bosje bloemen.
Oh, daar kan het. Ja. Heb jij veel dingen op maat gedaan?
Nee, dat kan ik helemaal niet. Nee. Ik probeerde dan wel een beetje naar een draaien. Nou, ik heb een keer voor de landelijke GGD bestond 75 jaar. Dat was bijvoorbeeld een keer goed gelukt. Toen, ik had ook een type die waar ik heel makkelijk als dat type... die praat zo, weet je wel. En daar kon ik eigenlijk overal wel over praten. Dus dat kon ik dan goed op maat.
Nou ja, het is vaak inderdaad... Ze willen veel te lang en veel te veel... Voor te weinig geld of voor heel veel geld dat je ja zegt. En ik had helemaal geen ja.
Ja, hoezo 1,5 uur? Ja.
Ja, maar het zijn misschien ook nog de mensen die toch na een voorstelling vragen... En wat doe je hiernaast?
Ja. Maar dat vragen ze ook nog altijd. Nou, nu niet. Maar
nu die grote bakken niet, staan, misschien is het midden...
Maar nou, was een keer een nicht van mij met haar... Met een vriendin. En die kwam blijkbaar echt nooit in theater. En die zegt dan ook na afloop... En wat is dan je werk? Dat je denkt, ja.
Ik maak schoon na afloop van de voorstelling. Ja.
Dat vind ik altijd van die mooie... Of dit soort vragen. Of van die hele... dat mensen denken dat ze het als compliment verpakten... maar dat het wel gewoon een hele nare kritiek is. Dat je denkt, je kan dit ook niet zeggen. Dat is ook...
Oh, voor een vrouw was het heel leuk...
Oh, sorry, de sushi.
Oh.
Hi, met Hanneke.
Ja, er is sushi. Wacht even, jongens. Ik ga even
kan je vader het...
Ga ik doen.
De vader van Hanneke is onze chauffeur.
Sushi-master.
Nee, die rijdt ons als we verder moeten. Dus dat is wel lekker luxe.
Ja, super.
Dat is heel fijn.
Is die in te huren?
Ja, dat moet je aan hem vragen.
Ja. Hij heeft een lolling. Wat zei je nou net? Je was iets aan het vertellen.
Nee, we kwamen van... Oh, de kritiek verpakt.
Oh ja. Ja, dat ken ik ook wel.
Ja, we dachten nou 3... Wat stond er nou laatst in de comment? Ja, we dachten van tevoren 3 hysterische wijven op het podium. Maar dat viel allemaal mee, gelukkig. Het was toch leuk.
Ja.
Toch heel erg genoten en gelachen.
Toch wel?
Toch wel, ja.
Nou, dat is een hele geruststelling.
Ja, dat is wel altijd heel fijn om te horen. Dat ondanks dat je tieten hebt, dat je toch ook... maar goed, dat is wel denk ik oud zeer.
Maar ik herinner me ook met een try-out vroeger van mezelf... dat er dan een amateurclub ook in datzelfde gebouw ook repeteerde. En die dan naar afloop... Ja, ik heb wel een paar ideeën. Want ik dacht, als je dat nou zus en zo doet... En dan ik dacht, ik vind het super lief, maar nu even niet. Weet je, dat je... Ja.
Ik vind je podium gebruiken...
Misschien kan je iets doen met heel veel deuren... dat je dan steeds ergens afgaat en door een andere weer opkomt.
Nee, we hebben één bij deze voorstelling echt 1 keer iemand gehad... die kwam naar ons toe, die zegt... Ik herkende me nergens in... en gelukkig zijn mijn kinderen niet zo... Ja. Dat je ook denkt van, oh, nou, maar als ik jou als vader was, had dan...
Dat was helemaal in het begin op Oerol.
Ja.
We begonnen met...
Maar dat voor de rest eigenlijk niet, eigenlijk, vonden mij.
Nee, vind ik ook.
Ja.
Ik ben er weer.
En, ik denk dat jullie volgens mij met deze voorstelling best wel gewoon het publiek trekken waar deze voorstelling voor is. En zeker nu het de tweede show is.
Ja.
Maar is dit iets waar ook nog leraren van denken... oh, maar weet je wat leuk is om mijn klas met CKV'ers heen te sturen?
Nou, we hadden toevallig... Gisteren hadden we echt voor het eerst veel pubers in de zaal. En we hadden ook televisieopname. Dus dat was echt wel dat ik scheet echt. Want ik heb ook een stuk waarin ik zeg van... nou, gelukkig zijn er hier geen pubers die geïrriteerd kunnen raken. Ik dacht, nou, die zijn er echt wel. En als ze een beetje lastig zijn, krijg ik ook vetten op mijn dak van ze. Dus ik had echt wel een beetje de scheid. Maar Han en El, die waren eigenlijk allebei heel relaxed. En Han, die zette haar openingslied in. Alsof ze dacht, als er iemand iets van durft te zeggen... dan fik ik hier de tent af. En dat gaf wel weer vleugels. En uiteindelijk was het eigenlijk heel goed. En ik denk ook dat ze zich wel wat overtroefd voelen door al die puberouders. Dat ze ook denken, ja, als we onze bek opentrekken, dan krijgen we meteen van jeetje.
Ja, het boeit gewoon genoeg. Ook. Het is gewoon echt leuk genoeg. Ja. Ik denk echt,
maar er zit wel eens, gisteren bijvoorbeeld was er een meisje van 12 in de zaal. Dat is gewoon erg jong.
Ja. Ja.
Dus dan denk ik ook, wat jij ook al zei, van oké, je gaat hier een hoop horen waar je niet eigenlijk nog niet helemaal aan toe bent, misschien. Maar prima, ja.
Geen last van gehad?
Nee, ze vinden het eigenlijk altijd heel leuk. Kijk, we hebben ook wel aanbiedingen gehad om op scholen te komen spelen. Dat zeggen, kunnen jullie een voorstelling voor alleen maar pubers spelen? Ik denk dat het wel zou kunnen. Het heeft niet onze voorkeur. Maar volgens mij vinden ze het wel leuk. Zeker vanaf 14 of zo. Omdat we natuurlijk ook heel erg ouders op de hak nemen. Maar het is een voorstelling voor volwassenen.
Ja.
Ja.
Maar geen lastige CKV'ers in de zaal gehad?
Nee.
Nog niet?
Het lijkt ons heel leuk, die uitdaging. Maar...
Nou,
dan blijf ik even een avondje thuis.
Hebben jullie ze solo wel gehad? Of op scholen gespeeld?
Ja, zeker wel. Ja, heb ik wel gedaan. Ik weet er wel een keer, maar dat gênante verhaal gaat niet over mij. Maar toen was ik in Utrecht, moest ik spelen in de Blauwe Zaal. En voor ons, dat was een hele CKV-dag. En dan 's ochtends was Jochen Otte. Heb je het ook wel eens gedaan?
Nee, maar gewoon het hele fenomeen een hele CKV-dag.
Ja, het was ook echt...
Ik dacht, hij moet even bijkomen.
Ja. Nee, ik dacht, want ik woonde toen in Utrecht. Dacht ik, dan ga ik even kijken. Het was 11:00. Ja, hoe de sfeer is. Weet je, of we nog dingen aan moeten passen voor 's middags. Om 1:00 of 3:00 moesten wij dan. En toen was Jochen Otte. Dat was een vriend, een collega, een klasgenoot toen ook. Ik dacht, nou, ik ga even kijken hoe het hem vergaat. En dat was de hel. Ik zat daar en hij deed een opening dat hij ook naakt opkwam. Met alleen een handdoekje voor zich. En op een gegeven moment kreeg je dat nummer van... Tun, 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 weet je wel, een soort handdoekje er vanaf. Dat was een hele act dat hij zijn onderbroek dus aankreeg. Zonder dat je zijn pielenmuis zag, zeg maar. En... Maar dat werd meteen natuurlijk op geroepen. Want dat was je openingsact. Dat je een naakte man opkomt. Dat is natuurlijk ook best intens voor mbo'ers. Want dit was het VMBO'ers.
Oh, zo.
Ja.
Nou, voor iedereen wel.
Ja, en er werden, op een gegeven moment werd dus met dingetjes gegooid. Ja, en toen lag
ik... Deze dingetjes waren onder andere bierflesjes.
De dopjes. Maar serieus. Dus iets met een dopje was het. Of een dopje van een flesje. En hij lag op de grond. En dan had hij net dat stuk dat hij bijna zijn onderbroek zo aan. Toen kwam er zo'n dopje in zijn onderbroek. En toen was het natuurlijk score voor de zaal. En het was echt... Ja, toen ik ben ook halverwege weggaan om naar Anne te gaan. Anne, we gaan er niet spelen. Wat moeten we fucking... Het is niet te doen. Ja, we hebben het wel gedaan 's middags. Maar echt, we hebben ons gewoon helemaal schrap gezet van... Oké, en volgens mij kregen wij een VWO-klasje, denk ik. Want het was echt prima te doen.
Oh, wat
maar hij had echt een helse klas.
Ja, Jochen is de gast geweest in de podcast. Heeft dit verhaal verteld.
Oh, echt?
Maar het detail van de in zijn onderbroek heeft hij
van
niet
Utrecht
verteld.
Heeft hij dit ook verteld.
Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dit vaker heeft gehad.
Oh my god. Ja.
Oh, het geestig.
Hels. Maar ik denk dat we daarna nooit meer CKV hebben gedaan eigenlijk hoor. In het begin doe je alles.
Ja, nou ja.
Je weet ook nog niet zo goed hoe erg het kan zijn. Hè? Dus ja, ik heb ook een keer voor zo'n verschrikkelijk studentenvereniging. Maar wij zijn echt heel leuk. En iedereen vindt het ontzettend leuk. Want we doen het ieder jaar zijn benefiet. En iedereen krijgt altijd reacties. Van.
Genoeg is het altijd de vereniging of de school zelf die dat zegt. En nooit collega's die dat zeggen.
Ja, ook echt in laten lullen. Nou, dat was het ook niet, nee.
En wat gebeurde er?
Nou, dat je gewoon voelt dat het niet matcht.
Ja.
Weet je wel, het waren helemaal geen onaardige bierzuipende studie. Veel reuzen mee, maar wel dat je denkt, ja, dat matcht gewoon niet zo goed. Nee.
En weet je nog hoe lang je daar moest spelen?
Nou, ik denk een 30 minuten of zo.
Okay,
met z'n drieën, weet je, om de beurt. Dat was met 3 mensen.
Ja.
Ja, dat vond ik niet leuk.
Ik weet nog de allereerste keer dat ik ook echt meeging met zo'n busje. Volgens mij was dat de comedy, nog iets.
Explosion.
Ja, Comedy Explosion was de eerste keer dat ik dan meeging op zo'n tour. Dat was hartstikke geïntimideerd en eng en alles. En dan was het ook nog in een poppodium. Waar mensen allemaal stonden. Dus ik zat al echt helemaal... Oh, ik was zo zenuwachtig.
Even naar
Eindhoven? Nou, ik geen idee. Het kan overal.
Dat stonk naar bier in ieder geval.
Dat stonk naar bier. En ik... Tom Dinges was er.
Dick.
Ja, die Amerikaanse.
Tom Rhodes.
Tom Rhodes was er ook. En ik had van tevoren, ik neem optreedkleren mee. Want dat had ik zo geleerd van de opleiding. Dat je nooit. Dus ik had een andere broek. Dus die zei al in de kluis: well, Diana, those are funny pants. En toen dacht ik al: oh, ik doe het ook echt niet goed. Toen kwam ik op en toen waren er achterin was een groepje mannen. Die zagen me op. Die dachten: oh, een wijf. Die gingen al met de rug naar mij toe staan. Die draaiden zich. Ja, die draaide zich om. Dus ik dacht, nou, ik beukte doorheen. En die mannen waren flink aan het drinken. En ineens ging er een van die groep mannen ging tegen de vlakte. Die ging gewoon gestrekt. Dus ik probeerde nog een grap te maken. Ze zei, nou, hij vindt het wel leuk, want hij gaat bijna dood van het lachen. Toen zei hij, nee, hij heeft een epileptische aanval.
Oh, wat een hel. Oh.
Maar speel maar gewoon verder, hoor. Je doet het leuk.
Oh.
En ze deden ook niks. Want die lag daar dus echt op de grond. En die mannen waren gewoon aan het doordrinken. Dus,
hè?
Ja, en ik denk, ja, ik weet niet hoe dit hoort te gaan. Maar ik heb nog maar een paar grapjes verteld. En toen gezegd, dank jullie wel. En toen ben ik naar de kleedkamer gegaan. Het was echt zo erg.
Oh.
En toen ben ik nog achteraf naar hun toegegaan. Ook zeggen, oh, daar ben je, gaat het goed? Ja, ja, ja. En het was ook echt zo van, waar bemoei je je mee of zoiets? Oh, dat was echt, dat was, dat, ja. Ik zeg, hij gaat zeker dood van lachen. Nee, nee, hij heeft een epileptische aanval, maar speel maar door. Je doet hartstikke leuk, meisje. Oké, dankjewel. Nou, dus toen zeg ik tegen die olifant. Ja, dat was mijn introduction to comedy. Ja.
Oh,
dat begin gewoon voor iedereen. Ja. Bij iedereen is gewoon verschrikkelijk een begin. Ja.
Ik was ook in Groningen, was de nacht van het cabaret of zo. Want dat bestond.
Oh, in de Schouwburg hebben ze dat.
Ja, en dan mocht ik dan ook. Door. En ik helemaal blij. Toen was ik om 3:50 s'nachts.
Nee.
En de helft van de zaal was leeg en de andere helft hing bij elkaar op de schouder te slapen. Oh, ik vond het ook zo erg. Ja. Maar ik dacht, ja, dit zijn echt omstandigheden. Ik kan er niks aan doen. Weet je? Dat is...
ja.
Maar het was een leuk concept.
Het concept is heel leuk, slapende mensen. Maar het is wel, je moet...
Ja. Ik ook hier in een studentenhuis in Arnhem. Zo'n
Stukafest. Oh ja, ook gedaan.
Op een kratje. En toen had ik nog zo'n lintzwaai-act.
Oh ja.
Dus dan stond ik op een bierkratje. En de vriendin had mij. Die had het dan met een cassettebandje.
Lintzwaai-act in de woonkamer
ja.
ook.
Ja, dus zo stond ik
in de boekenkast vast.
Een soort van Tyrannosaurus Rex. Zat ik zomaar met die lintjes te zwaaien. Want ik had helemaal geen ruimte. Het is ook zo'n goede keuze om dat juist te gaan doen. En zij echt zo iedere keer. Zo die bandje aan en uit. Dat is allemaal mijn cassettebandje aan en uit. Schrikkelijk.
Die huiskamerdingen zijn natuurlijk ook in. Het vond ik
kan wel heel leuk. Ja.
Het
ja.
kan heel leuk zijn.
Ja. Over het algemeen wel. Ja. Ja.
Maar het is wel... als het daar misgaat, dat vind ik het heftige daaraan. Dan gaat het ook wel echt mis. Want je zit die mensen wel recht in hun gezicht te kijken.
Ja.
Ja.
Of dus in zo'n studentenkamer met... Nee,
maar dat is wel met ons natuurlijk. Als je met z'n drieën bent, is dat wel echt fijn en veiliger. Want ook als er even iets niet gaat, je kunt elkaar afwisselen en even weer opladen of zoiets. Dus die tuintjes toeren en die huiskamerdingen zijn waren eigenlijk hartstikke leuk.
Ja.
Je zei natuurlijk terecht al, het begin van iedereen's carrière heb je dit soort momenten in. Dat is natuurlijk ook, je komt op een bepaald punt dat je ook eens, wat is er nu? Er staat een heg. Nou ja, prima. Dan spelen we over een heg heen.
Ja,
ja.
Boeien, maar ik denk dat je wel door al die dingen heen moet om dat
zeker.
Te leren. Om dat
om en ook om te kunnen zeggen. We hebben nu ook wel een paar aanbiedingen gehad hè, voor mbo-docenten of zo. Dus we dachten, ja, dat gaan we gewoon niet doen. Moeten we het weer helemaal knippen op maat.
En niet omdat het mbo-docenten zijn, maar omdat het heel kort is. En,
en een hoop gedoe. Ja. En dat het dat je op een gegeven moment denkt van, wordt het dan leuk? Of nou ja, dat
is gewoon veel werk ook.
Ja, en vaak is de setting gewoon onhand. Want ze hebben al een heel programma gehad. En ze denken altijd zo'n komisch ding leuk is op het eind. Maar vaak willen mensen gewoon dan een drankje drinken. Dat hoeft helemaal niet. Zo. Nou ja.
Je leert gewoon uit meer scheid krijgen. Dat is het gewoon door al die jaren. Doordat je zoveel hebt meegemaakt. En ik denk dat ik het een beetje ook door jullie heb geleerd. Van jullie. Want ik was het meest gecontroleerde. En ik was inderdaad wel, als we ergens kwamen. Oh nee, als dit het is. Oh god, hoe moet dit nu? En jullie denken altijd wel van, we maken er iets van. Het komt wel goed.
Ja, ik weet nog dat ik...
Dus dit is heel fijn, die houding.
Toen speelde ik op een uitmarkt in... Venlo of in het theater. En ik dacht ook, ik heb mijn decor nodig, anders kan het niet. En toen was Mark van de Veerdonk daar. En die had ook altijd spullen. En die zei toen, ik heb geleerd dat ik overal kan spelen. Maakt niet uit, zonder licht, zonder spullen. Toen dacht ik, dat vond ik een hele goeie. Ik denk, ja, daar moet het ook niet om gaan. Dat je alleen kan spelen als je die spullen hebt of dat licht of zo.
Nee, precies. Overigens, Mark van de Veerdonk won in 91 uit mijn hoofd Leids Cabaret Festival. En die heeft een fantastisch verhaal. Die deed een paar jaar ervoor auditie voor het Leids Cabaret Festival, maar had geen show waarbij Harry Kies van het impresariaat, wat dat organiseerde, die wilde hem eerst komen kijken of hij mee kon doen. Dus toen heeft hij een show georganiseerd in een studentenkamer, waarbij een vriend van hem de techniek deed en dus ook een cassettebandje aan en uit moest zetten. En Harry Kies het 3 minuten aan heeft gekeken. Toen eerst in de Volkskrant die er op de tafel lag heeft zitten bladeren. En toen zei, stop maar.
Wat erg. Maar voor één iemand optreden kan toch ook niet?
Nee.
Ja, theoretisch gezien kan het, maar nee.
Mijn minimum ooit is 12 geweest. Op gewoon een volledige show van 1 uur en 1 kwartier voor 12 mensen stoelen.
Echt waar?
Ja.
En hoe groot was de zaal dan?
Die zaal was gewoon een middelgrote zaal, maar er waren uiteindelijk maar 12 mensen. Maar ik was al helemaal naartoe gereden.
Maar middelgroot, dus echt 400, 500
kleine
stoelen.
Zaal. Nee, ik stond alleen maar in kleine zalen. 80 of zoiets. Maar er waren dus maar 12 kaarten verkocht. Maar ik was daar al helemaal. Dus zei ze, nou, zullen we het dan op het podium doen? Ik zei, dat is goed. Dus ik heb mijn hele show gespeeld voor 12 mensen.
En?
Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, zij doen het voor jou dan, weet je wel. Het is meer dat zij dan een soort van performance van wij zijn het leukste publiek ooit aan jou lopen te geven, anderhalf uur lang.
Ah, dat meisje wil zo graag optreden. Nou, laten we dan maar even.
Ook je bent zelf een onderdeel van de voorstelling, denk ik, als publiek op dat moment. En je staat dan voor elkaar een soort van show te geven. Dus ja, dit was heel pijnlijk.
En die
pijnlijk.
Zijn er ook al heen gekomen te gedachten, we hebben kaarten, we gaan naar een show.
Ja.
12, wat zijn voor jullie de laagste aantallen publiek waar je ooit voor gespeeld hebt?
Oh, ik ook wel een keer voor 27 in Beuningen was. Ik weet het nog heel goed, maar het was heel leuk.
Ja,
het kan, ja. Misschien
zijn er ook al bij de 2,5 keer zoveel. Dus.
Ja, ik dacht ook van scheid toen. Wat is dit? Oh,
ik weet dat Samba Schutte, die vertelde een verhaal, dat hij ook op een festival was geweest. Die heeft een keer zijn hele show voor 1 iemand gedaan. Omdat het waren allemaal ruimtes waar mensen in en uit konden lopen.
Zijn moeder?
Nee, dat was gewoon. Die man die zat daar en hij zei: nou, wat wil je? Ik kan het mijn show niet doen of wel doen. Toen heeft hij het gedaan. Weet je nog dat?
Ja! Weet ook iets heel ergs.
Is dat kanaal ook bij een.
Helemaal tering aan het rijden.
Ja, dat was toen niet.
Wat dat kanaal is voorbij Groningen nog toch?
Ja,
het
is 2 uur rijden vanaf Amsterdam.
Ja, dan de Waddenzee oversteken.
En dan het theaterbondag of zoiets. En wij stonden daar met Patrick Nederkoorn en Ellen en ik. En wij stonden daar in zo'n zaaltje. En op een gegeven moment kwamen helemaal geen mensen. Want er was ook iets met voetbal. Of het was in ieder geval.
Het was gratis
niet
voor mensen. Ja, dus ze konden gewoon komen.
Ja, dat was niet goed gecommuniceerd. En wij stonden even op het podium. En we zeiden van ja, we gaan het afblazen. En toen op een gegeven moment, wij waren een beetje zo aan het praten. Kwam er ineens één zo'n man binnenlopen. En die stond even te kijken. En die ging zo zitten. En wij stonden daar met z'n drieën. En op een gegeven moment zagen we. Ja, het is net besloten dat het niet door is gegaan. En die man die keek zo. Die lachte vriendelijk. Zei, nee, maar dit is niet de voorstelling. Wij zijn eigenlijk gewoon 3 artiesten. Wij zijn hier. Maar die dacht dus dat hij naar de voorstelling zat te kijken. Het duurde echt heel lang voordat hij in de gaten had dat dit... Hij dacht, wow, dit is echt super meta, weet je wel. Uiteindelijk zijn we gewoon weer weggegaan. Toen heeft hij nog een tijdje gezeten. En toen is hij ook maar afgedropen. Nog net niet applaus ingezet in zijn eentje. Het was heel weird. Ik geloof dat die vrouw die het organiseerde naar hem toe kwam. Zo, meneer, dit is echt... Dit is,
Maar ook zo treurig dat er dan dat ze dan... Ja.
Ja, kan zo gaan. Dank jullie wel.
Nou, geen dank.
Ja.
Hartstikke leuk.
Tijden niet zo gelachen.
Ben kapot.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!